Zo. Wij gaan verder op weg naar de eindtijd. We waren in het evangelie van Matteüs. Hè? We gaan naar Matteüs 24. Matteüs 24. En dat sluit aan. Ik heb dat vanmorgen al eventjes ook aangegeven. Op datgene wat ook in de profetie van Daniël staat. Matteüs 24, dat begint eigenlijk met een vraag van de discipelen. Er staat in vers 3, toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe. Toen zij alleen waren en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Dat is eigenlijk de vraag. Dat is het uitgangspunt van hoofdstuk 24 in het Matteüs-evangelie. En alles wat er verder volgt, heeft betrekking op het antwoord op die vraag. En dus gaat dus heel duidelijk om de dingen met betrekking tot de komst van Christus. De parousia, dat woord wordt hier gebruikt. Zoals op vele andere plaatsen. En parousia betekent letterlijk aanwezigheid. Parousia. En dus het gaat om de aanwezigheid van de Heer in de toekomst en de voleinding van deze eeuw, voleinding van de wereld. En dat is, dat valt samen. En dat sluit aan op oud-testamentische profetieën. Hè? Ik heb vanmorgen al even uit mijn hoofd vers 15 geciteerd. Wanneer u de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats, hè, laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Hè, en dan staat er in vers 21, want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals ook nooit meer zijn zal. Hè, dus dat is ook een hele bijzondere tijd, een korte tijd ook. Hè. Als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden. Maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Het zal een korte, heftige tijd zijn in de eindtijd. En dan vervolgens in vers 29 daar staat. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen. De krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal het aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen alle stammen van de aarde rouw bedrijven. En ze zullen de Zoon des Mensen zien. Als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Ja, dat is dus de wederkomst van Christus, de parousia. En hij zal zijn engelen uitzenden, staat er, onder luid bazuingeschal. En zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Nou, daar zitten dus weer elementen in, hè, die enerzijds voortkomen uit Daniël en vervolgens ook weer heenwijzen naar het boek Openbaring. En want daar wordt weer over dat bazuingeschal gesproken. En je ziet eigenlijk de. En daar heeft het begrip eindtijd ook betrekking op. Op het einde van de ontwikkeling van de wereldgeschiedenis met betrekking vooral tot deze aarde. Ja, wat er op de wereld gebeurt. En alles komt dan tot een hoogtepunt. Ja, of tot een dieptepunt. Het is maar net van welke kant je het wilt bekijken. En het komt tot een einde, tot een voleinding. Ja goed, en wat dat betreft gaat het dus niet alleen maar om de werken van de Heer, van de Heere God, maar ook om de werken van de tegenstander. En dus de eindtijd als zodanig moet nog aanbreken en breekt feitelijk aan op het moment dat God de draad met Israëls geschiedenis weer opneemt. Zo kun je het in het kort weergeven. En dan is natuurlijk een heel interessante vraag ook van ja, wat betekent dat voor onze tijd waarin wij leven vandaag? Want we zijn nog altijd op weg naar de eindtijd. En enerzijds leven wij in een tijd waarin alle dingen verborgen zijn. God is verborgen. Het werk dat God doet vindt plaats in het verborgene. En dat geldt ook voor het werk van de tegenstander. Paulus die schrijft in de Thessalonicenzenbrief dat het geheimenis van de wetteloosheid, want daar gaat het uiteindelijk naartoe, is reeds in werking. Ook het plan van de tegenstander wordt uitgevoerd. En Babel speelt daarin een grote rol. Koningschap over de wereld, dingen die we vanmorgen ook hebben aangestipt. En officieel leven wij dus nog niet in de eindtijd, bijbels gezien, maar we zijn wel op weg naar dat einde. En ja, een van die lijnen die je dan in de Bijbel heel duidelijk terugvindt, wordt ook gekenmerkt door dat ene woord, Babel. En dat is toch wel belangrijk. Want Babel spreekt over de ongehoorzaamheid van de mens tegenover God. Dat is niet omdat ik dat nou vind of zo, maar dat leer je uit wat de Bijbel over Babel zegt. Ik las vanmorgen al de eerste keer waarin het woord voorkomt, koninkrijk, Babel, Nimrod. Maar in Genesis 11, bekend hoofdstuk, ga ik nou niet lezen. Dat hoofdstuk van de torenbouw van Babel, zo noemen we het dan vaak. Ja, dat is het hoofdstuk waarin heel duidelijk blijkt dat de mens zich niet wil conformeren aan Gods plan. Want God had namelijk tegen Noach gezegd na de zondvloed van ja, verspreid je over de aarde, hè? Vervul de aarde. En de mensen die trokken samen in de vlakte van Sinear en zeiden laten wij onze stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten wij onze naam maken opdat wij niet verspreid worden over de aarde. Dus ze wisten donders goed wat over ging. Maar ze wilden zich daaraan niet conformeren. Nou, en dan komt de Heere God, die daalt neder en die beziet het werk van de mensen. En die komt tot ontdekking dat ze precies doen, tegengesteld aan wat hij gezegd had. En daar komt de mens dan niet mee weg. Want God verwart de spraak zodanig dat zij hun werk moeten beëindigen, moeten afbreken. Babel staat dan ook. Babel betekent verwarring. Nou ja. We hebben vanmorgen al even gezien hoe die verwarring tot stand komt. Maar als je het vanuit het Arabisch bekijkt, het Babel, kan het ook poort van God betekenen. En dat is Babel eigenlijk ten diepste. Babel is een verzamelnaam in de Bijbel voor alle tegen God ingaande werken. Om het maar even heel kort te zeggen. Daar staat Babel voor. Daar hebben wij ook wel een woord voor in de loop van de tijd. En dat is het woord materialisme. Men verwacht het van de materie. Zij gingen ook die stad bouwen, weet je wel, enzovoort enzovoort. En materialisme, dat is een woord dat komt oorspronkelijk uit het Latijn van mater. Dat betekent moeder. Mater. Het gaat eigenlijk om het gebruik van de materie die moeder aarde ons ter beschikking stelt. Dat is de betekenis van het woord materialisme. En dat heeft natuurlijk in de loop van de tijd wel wat bijbetekenissen gekregen, maar daar komt het oorspronkelijk vandaan. En je zou kunnen zeggen dat het materialisme eigenlijk de mens uitnodigt om gebruik te maken van de materie die moeder aarde biedt, tegenover, als tegenhanger van datgene wat God de Vader wil geven. En waarom zeg ik dat nou een beetje omslachtig, broeders en zusters? Omdat dat allemaal dingen zijn die herkennen wij in onze tijd. Tenminste, als je je voelspriet uit hebt staan. Het gaat om moeder aarde. Daar gaat het om. En die vader die er is, ja, die mag eigenlijk ook helemaal geen vader meer genoemd worden door allerlei mensen. God die zich in de Bijbel heel duidelijk openbaart als mannelijk, laat ik het maar even zo zeggen. God de Vader, God de Zoon. Dat wordt allemaal betwijfeld. In de afgelopen decennia, ook in de theologie, is dat allemaal veranderd. God is niet maar een man. Nee, God kan net zo goed een vrouw zijn. En wat je daaruit constateert is dat de hele scheppingsorde, zoals die door God is ingesteld en wat hij van zichzelf ook getuigt in Gods woord, dat dat door de tijd heen omver gehaald wordt. En dat men zich louter richt op datgene wat voor ogen is. Babel is het motief van de eigenmachtigheid. De mens die zichzelf eigenlijk tot criterium heeft gemaakt van de dingen. Die afgaat op de zichtbare dingen. En ja, de zichtbare dingen, zegt de Bijbel, die zijn tijdelijk en die gaan ook verdwijnen na verloop van tijd. Dus ja, wat heeft het allemaal om het lijf? En dat is een grote vergissing. Maar het is wel iets wat natuurlijk door de Bijbel ook, door de duivel ook de mens wijsgemaakt is. Want de ideale wereld, want dat is waar men hoofdzakelijk natuurlijk naartoe wil, naar een ideale wereld, die komt niet tot stand door materiële ontwikkeling. En dat is ook misschien wel wat de duivel wil doen geloven, hoor. Dat merk je ook in het allereerste, waarmee hij Eva verleidt. God had gezegd, ja, er staan twee bomen, één boom des levens, één boom van goed en kwaad, daar mag je niet van eten. Als je dat doet, dan zul je de dood sterven enzovoort. En dan komt de Satan, in de vorm van die slang, die komt bij Eva. God heeft wel, misschien, wat heeft God gezegd? God heeft gezegd, nou, dat je daar niet mag van eten. Ja, nee, maar dat moet je niet, zo moet je dat niet zien. Nee, het is juist, als je ervan eet, dan gaan worden je ogen geopend en dan zul je als God zijn. En dan neemt zij van die vrucht. Dat hoort bij deze wereld. Dat is materialisme. En zij eet van die vrucht. Zij eet van datgene wat de wereld voortbrengt. En daarin stelt zij haar geloof, haar zaligheid, ja, wat voor woord je er ook voor wil gebruiken. En dat blijkt een grote misvatting te zijn. Later vind je daar een soort van toepassing ook van in het boek der wet. Als er staat, niet alleen van brood zal een mens leven, maar van alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Om het eventjes een beetje plastisch te zeggen, het is veel belangrijker dat je eet van het woord dan dat je brood eet. Ja, maar brood, dat heb ik nodig. Want ja, nee, tuurlijk, je moet ook brood eten, daar gaat het niet om. Maar in de eerste plaats gaat het om de geestelijke dingen. Dingen die van God zijn. In het evangelie vind je daar ook weer een variant van. In de woorden van de Heer Jezus. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal u geschonken worden. Dus je moet niet omdraaien. Je moet niet eerst alle andere dingen gaan zoeken. Nee. Vooropstellen wat belangrijk is. En dat is een boodschap die vind je dus ook op verschillende manieren door de hele Bijbel heen. De mens is gericht op het materiële, de materie, dat wat deze wereld te bieden heeft. En wordt dan ook genoemd moeder aarde. Dat is onze moeder. En dat brengt niet de ideale wereld. Sterker nog, naarmate die ontwikkeling toeneemt, zal de wereld eigenlijk alleen maar verder van God en zijn waarheid afdwalen. En in een crisissfeer terechtkomen. Nou ja, weet je, ik heb daar natuurlijk ook in Amen een aantal artikelen aan gewijd. De Duivelse Alliantie. Als je wil kun je dat nog eens nalezen. Maar we moeten goed beseffen, broeders en zusters, dingen gebeuren niet zomaar. De wereld is niet een aaneenschakeling van toevalligheden. God is bezig. En de tegenstander is bezig. En wat je opmerkt, en dat heb ik ook in die artikelen geprobeerd weer te geven, dat is dat er op een gegeven moment in de laatste eeuwen een soort versnelling is gekomen in het tempo waarmee men eigenlijk afscheid neemt van God en zich meer en meer toenadering zoekt bij de aarde, bij de wereld, bij datgene wat de wereld geeft, bij elkaar als mensen. En er zitten bepaalde gedachten achter. Sinds de wetenschap na de middeleeuwen aan een opmars is begonnen. En ik heb ook in die artikelen laten zien dat het eigenlijk gebeurd is sinds de uitvinding van de boekdrukkunst. Ik moet altijd heel voorzichtig zijn met dat woord. Boekdrukkunst. En dat was een grandioze uitvinding natuurlijk. Want toen werd het woord, hè, kwam beschikbaar voor een veel groter publiek. En sinds de uitvinding van de boekdrukkunst, en dat begon allemaal heel goed, want de uitvinder ervan, Johannes Gutenberg, die heeft dat eerste product daarvan, dat was de Bijbel. En die kennen wij nog steeds als de Gutenberg-Bijbel. Maar dat was een totale nieuwe manier van het zetten van letters enzovoort, waardoor voor een beter publiek eigenlijk allerlei dingen konden worden doorgegeven. En dan blijkt dat alle kennis en kunde die er onder de mensen is ook zwart op wit gezet wordt. En dat gaandeweg die kennis en kunde ook belangrijker werd voor de mensen in het algemeen. En vooral mensen die zich met wetenschap en al die dingen bezighouden. En dan blijkt ook dat God dus niet al meer het alleen recht heeft op creativiteit, maar dat ook mensen heel creatief kunnen zijn. En dat heeft tot gevolg dat, ja, zeg maar, de ene revolutie de andere opvolgt. Er is een hele tijd geweest, en dat noemt men in de wetenschap dan de Neolithische tijd. Dat is de tijd waarin mensen gewoon op deze wereld leefden, gingen jagen om voedsel te verzamelen of verbouwen op het land, eten en drinken. En daar bestond het eigenlijk wel zo'n beetje uit. En in de 17e eeuw, 18e eeuw, vond de eerste industriële revolutie plaats. En met alle kennis die er op dat moment voorhanden was, werd er een hele nieuwe ontwikkeling ingeleid. En dat werd opgevolgd door een technische revolutie. En dan spreek ik over de jaren 1860, 1914. En in de 20e eeuw komen we dan terecht, ik maak maar even grote sprongen, dat is om het wat makkelijker te maken, in een digitale revolutie. Want wat de boekdrukkunst voor uitvinding was in die tijd en de mensen bracht, dat is later in de digitale revolutie is dat het internet geworden. De digitalisering van alles. Het internet heeft nog weer een mogelijkheid gemaakt om kennis te delen en om allerlei dingen tot stand te brengen. En waar we nu mee bezig zijn, in de tijd dat wij leven, nu in deze jaren, dat wordt genoemd de vierde industriële revolutie. Dus 1, 2, 3, 4. De vierde industriële revolutie. En zo wordt dat ook genoemd. Je kunt het op internet ook allemaal zelf wel meemaken. En dat betekent, die revolutie die moet ervoor zorgen eigenlijk dat de fysieke, de digitale en de biologische wereld samensmelten. En dat is eigenlijk waar men in de wetenschap vooral nu ook mee bezig is. Weet je wel, om dat tot stand te brengen. En dat betekent dat het gaat om de integratie van kunstmatige intelligentie. Of robotica, er zijn allerlei termen voor. Dat gestalte krijgt ook in de ontwikkeling van de mens. Genetische manipulatie hoort daar ook bij. Nou, en men is in de wetenschap heel ver om dat soort dingen allemaal te onderzoeken en daarmee bezig te zijn. Ik hoef jullie daar verder niet zoveel over te vertellen, want dat kan je zelf ook allemaal constateren natuurlijk. Ik wil alleen maar even onderstrepen ook, broeders en zussen, dat dit ontwikkelingen zijn. Die aanvankelijk helemaal niet verkeerd hoeven te zijn of zo. Het is goed om dingen te onderzoeken. Maar waar het op een gegeven moment een beetje de lading krijgt van, weet je, die God waar die christenen het altijd over hebben. Wij doen het zelf. Wij bepalen dit en wij bepalen dat. Kijk, daar wordt het moeilijk. Daar gaat de schoen eigenlijk wringen. En dat zie je ook ontstaan. En de middelen die de mens heeft ontwikkeld in de loop van de tijd, en allerlei technologieën die er zijn. Denk aan de quantum computing. Weet je wel? Kijk, wij kijken op onze laptop of onze computer en zeggen, tjoh, wat gaat dat allemaal snel? En als je weer een nieuwe laptop moet kopen, gaat het weer nog sneller en zo. Maar ja, er zijn computers die overstijgen dat nog verre. En dat is onvoorstelbaar, die technieken. Die kunstmatige intelligentie, die moet eigenlijk ook ingevoerd worden in het leven van de mens. En Dan spreekt men niet meer alleen over het internet van de dingen, hè, die internet of things, maar men spreekt dan ook over het internet van de lichamen, die internet of bodies. Dat zijn geen termen die ik verzin, hè. Begrijp maar goed, je kunt het zelf op internet vinden. Het staat er ook gewoon. Ik heb in Amen ook al regelmatig gewezen op de website van het World Economic Forum. Bezoek die website en kijk wat daarop staat. Want daar zie je waar men vandaag mee bezig is. En heel vaak zie je er ook nog bij staan waar men naartoe wil. En het wordt allemaal gebracht alsof het de mens volledig ten dienste staat, dat we er allemaal alleen maar beter van worden. Zo wordt het gebracht. Maar dat is nou precies wat de Satan ook deed bij Eva. Eva, als je daarvan eet, nee joh, ben je gek, dan ga je niet dood. Nee, je zult als God zijn. Je wordt er alleen maar beter van, Eva. En Eva trapte erin, die nam van de vrucht. En dat systeem, dat is het satanische systeem, is vandaag precies zo. Alles wordt gebracht alsof we er alleen maar wel bij varen. Ja. Maar je moet verder kijken dan je neus lang is. Je moet ook weten wat de Bijbel zegt en hoe God alle dingen heeft ingesteld. Op het ogenblik is men bezig om mensen voor te bereiden zich inderdaad ook te verbinden aan die techniek. Aan dat internet. Daar is ook een woord voor in de filosofie, dat heet transhumanisme. Dat wil zeggen dat de mens... Men is eigenlijk bezig om een nieuwe mens te creëren. Ik noem dat dan de mens 2.0. God heeft ooit de mens gecreëerd. Ja, en dan zie je ook dat God eigenlijk, die weet alles van tevoren al. Maar waar wij vandaag mee te maken hebben, dat vind ik zo prachtig. Dan staat er in Genesis 1, God schiep de mens. En dan staat erbij, het is vloeken in de tegenwoordige kerk. Maar dan staat erbij, man en vrouw schiep hij hen. En ik snap nu pas, nu ik de ontwikkelingen om mij heen in de wereld zie, waarom God er dat toen heeft bijgezet. Want vandaag moet dat verschil namelijk worden geëlimineerd. Want de scheppingsordonantium van God die moet onderuit gehaald worden. En stapsgewijs is dat de afgelopen eeuwen is dat gebeurd. Dat kun je dus nalezen in die artikelen. En ik zal er in de toekomst nog wel eens wat meer over schrijven. Er was iemand in 1644, heeft een boek geschreven, Beginselen van de filosofie. Dat was de Fransman René Descartes. Misschien zeg je die naam wel wat. Maar die is heel bekend geworden door een uitspraak in het Latijn. Cogito ergo sum. Ik denk, dus ik ben. Let op. Ik denk, dus ik ben. Ik ben. Dat is de naam van God. Ik vind het heel bijzonder. En dat is een uitspraak. Die kent iedereen die een beetje wat gelezen heeft, die kent die uitspraak ook. Maar hij was aanhanger, net als Voltaire in die tijd, van het zogenaamde deïsme. En deïsme, dat wil zeggen dat God heeft de natuurwetten ooit in werking gezet en bemoeit zich daarna niet meer met de aarde. Dus God heeft de aanzet gegeven. En vervolgens heeft hij de aarde gelaten voor wat hij was. Eigenlijk overgegeven aan de mens. Dus de mens die moet het dan verder maar uitzoeken op de aarde. Dat is eigenlijk de gedachte van het deïsme. En dat is dus een bepaalde filosofie. En Descartes beschouwde ook de ontwikkeling van de wetenschap als de weg om de mens, en zo heeft hij het letterlijk geschreven ook, tot meester en bezitter van de wereld te maken. Dat werd dus al in 1644 in dat boek geschreven. Om de mens tot meester en bezitter van de wereld te maken. Kortom, het menselijk denken, de reden, de ratio, dat vormde vanaf die tijd eigenlijk het criterium. En dat leidde tot de gevolgtrekking dat de autoriteit niet meer ligt in Gods woord, bij God, in Gods woord, in de Bijbel, maar in het menselijk verstand. De ratio, de reden. En die gedachte die heeft zich in de afgelopen eeuwen meer en meer ontwikkeld. Niet alleen in de filosofie, maar in de hele wetenschap. In de hele technische wetenschap. De mens staat daar niet meer boven, maar moet onderdeel zijn van die ontwikkeling. En het is een gevaarlijke ontwikkeling. Want het betekent in de kern het einde van dat goddelijke gezag. En in dat spoor heeft de wetenschap, inclusief de filosofie, zich ontwikkeld de laatste eeuwen tot nu toe. En dat betekent dat God meer en meer, de God van de Bijbel heb ik het dan over, meer en meer verdwijnt naar de achtergrond. En de mens komt steeds meer op de voorgrond. En het gevolg daarvan is dat de mens eigenlijk, en nou citeer ik een titel van een boek, dat heb ik in 1983 gelezen. Moet je voorstellen? Toen was ik dus net op de weg van de Heer eigenlijk een poosje. Ik had net de bijbelschoolopleiding ook gehad. Heb ik dat boek gelezen van wijlen professor Hoenteman, een christelijke wetenschapper uit Duitsland. Gelovige man. Die heeft een boek geschreven met als titel De Onpersoonlijke Mens. Gouden titel. De Onpersoonlijke Mens. De mens is niet meer een persoon. Nee, wij zeggen ook wel, ach, tegenwoordig ben je gewoon een nummer. En zo is dat. Ik ben gewoon een nummer. En die Hoenteman, moet je je voorstellen, dat is in 1983, dat is 40 jaar geleden bijna. En het is alsof die man een vooruitziende blik heeft gehad. Ik ga niet dat hele boek met jullie lezen, maar ik citeer wel een paar woorden, als je het niet erg vindt. Gewoon omdat ik het zo indrukwekkend vind. Hij schreef toen, 1983. De moderne mens is zo bevangen door de geweldige mogelijkheden van wetenschap en techniek, dat men zich nauwelijks nog een andere wereld kan voorstellen dan een wereld beheerst door technici, wetenschappers, politici, functionarissen. Men spreekt ook altijd, zegt Hoenteman in dat boek, over deskundigen. Komt je dat bekend voor? Nou, ik denk het wel, of niet? Want er hoeft maar wat voor problemen ook zijn, of er komen allerlei deskundigen ineens op de televisie. Hè? Bij ons is meneer X Huppeldepup, hij is deskundige op het gebied van. Nou, en dan word je geacht om alles wat die man dan vervolgens zegt ook te geloven. Want hij is een deskundige. Maar dat hij dat toen al schreef, joh. Zij zijn de vooraanstaanden. Zij kunnen het weten, ieder op hun eigen vakgebied. De kennis, schreef Hoenteman, is opgedeeld in vakjes. En wie heeft nog zicht op het geheel? En zo is dat. En even verderop, dan schrijft hij. Wetenschap en techniek bevinden zich al geruime tijd in het grensgebied van het toelaatbare. Waardoor de wereld op de rand van een catastrofe terechtkomt. Want kan de mens de ontwikkelingskracht nog in de hand houden? Juist op het moment dat de uiterste grens wordt bereikt, waardoor er geen weg terug meer is, grijpt God in. Een structurele verandering, een transformatie, zal dus niet langs evolutionaire weg plaatsvinden, ontwikkeling van techniek enzovoort, maar door rechtstreeks ingrijpen van God. Nou, dat is maar een klein stukje uit dat boekje en ik kan er helemaal amen op zeggen. Wat die man toen al schreef. Broeders en zussen, daar leven wij vandaag middenin gewoon. En hoeveelen zijn er niet om ons heen, die hebben dat helemaal niet in de gaten. Die zien dat ook helemaal niet. En dat heeft ook mee te maken natuurlijk dat ze de Bijbel niet kennen. Want waar het om gaat, er is uiteindelijk, zo wordt het dan gebracht. En dat was ook onderdeel van het marxisme, wat destijds natuurlijk ook als filosofie opgang maakte. Het gaat namelijk om de totale socialisatie van de mensheid. Wij moeten als mensen allemaal één worden. Kom je dat bekend voor? Dat is Genesis zelf. Ze waren één van taal en één van spraak. En niets wat zij wilden was onmogelijk. Dat staat. En dit is het begin van hun streven, staat er in Genesis zelf. Wanneer zou het einde van dat streven zijn, denk je? Ja, in het boek Openbaring in de eindtijd. Tuurlijk. En we zijn op weg naar de eindtijd. En je moet er ook niet van staan te kijken dat er dus allerlei ontwikkelingen plaatsvinden, ook in onze tijd, waarvan je misschien niet allemaal precies kunt aangeven, ja, dit is dat, dat is zus, maar waar je wel de grote lijnen kunt ontdekken en kunt zien dat het inderdaad allemaal te maken heeft met die strijd tussen goed en kwaad, God en de tegenstander. Er zitten geestelijke machten achter. Het zijn niet alleen maar mensen die dit doen of dat doen of zo, weet je, nee. In een wat ander verband schrijft Paulus ook bijvoorbeeld in Efeziërs hoofdstuk 6, als hij het over de wapenrusting van God heeft, dan zegt hij ook, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de machten en de overheden en de hemelse gewesten. Paulus zegt ook, denk erom mensen, het gaat niet alleen maar om de confrontatie van mensen onderling, nee, maar er zitten machten achter. En die hebben hun invloed. Het geheimenis van de wetteloosheid is reeds in werking. En het wachten is op de tijd, en dat is de eindtijd, dat de mens van de wetteloosheid zich zal openbaren. En dan staat er in 2 Thessalonicenzen 2 dat hij zich in de tempel zal zetten en aan zich zal laten zien dat hij God is. De mens die zich op enig moment gewoon ten overstaan van iedereen tot God verklaart. Nou, daar wordt hard aan gewerkt. En in dat opzicht zijn het ook, althans vind ik, hè, je mag er allemaal verschillend een beetje in staan natuurlijk, maar ik vind het razend interessant om dit ook allemaal te zien en te bekijken. En want dat is natuurlijk het ding, hè. Je kunt zeggen, ja, profetisch woord, hè, er worden allerlei dingen gezegd in de Bijbel en we weten hoe het begonnen is, we weten een beetje wat uitkomt enzovoort, maar hoe krijgt dat nou gestalte in de wereld om je heen? Als God nou zijn plan heeft en hij heeft allerlei onderdelen in dat plan, hoe krijgt dat gestalte? Nou, God heeft op een gegeven moment, daar is hij mee begonnen ook tegen Adam en Eva te zeggen dat hij een verlosser zal zenden. Hè? Genesis 3 vers 15, de moeder van alle profetieën. Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad, Satan, en haar zaad, zaad van de vrouw. Dat zal uw hiel vermorzelen en het zal hem de kop vermorzelen. Daar begint het allemaal. En dan op een gegeven moment krijgt Gods handelen gestalte, letterlijk, in de komst van de Messias, geboren uit een vrouw als vlees en bloed. Dus Gods woord, Gods plan krijgt gestalte daadwerkelijk in de fysieke wereld, in de persoon van de Heer Jezus Christus in dit geval. En want dat, de uitwerking van Gods plan moet op een gegeven moment gestalte krijgen in de fysieke wereld, anders komt er niks van terecht. Maar met het plan van de tegenstander is het precies zo. Als hij een bepaald plan heeft, dingen wil, die God tegenstaan, krijgt dat ook zijn beslag in de fysieke wereld. En hoe werkt dat dan? Hoe krijgt dat dan zijn beslag? Nou, dat zijn vragen, daar ben ik zelf altijd veel mee bezig. Van hoe gaat dat nou in zijn werk? Kan ik daar iets van ontdekken? Kan ik daar iets van zien? In het licht van Gods woord natuurlijk. En ik denk dat je dat dan wat dat betreft meer kunt zien dan je denkt. En die maatschappijrevolutie waar wij ook sinds een x-aantal jaren al in leven, dat is een revolutie van de moraal, van de ethiek. Alles en iedereen moet daarin meedoen. Weet je wel, de massamedia, de opinieleiders, onderwijs en cultuur, universiteiten, overheidsinstellingen, noem het allemaal maar. En in zekere zin wordt in al die aspecten van de samenleving een soortzelfde taal gesproken. En in zo'n tendens zal uiteindelijk zelfs ook de wetgeving en de rechtspraak, ja, de meerderheid in het kwade gaan volgen. Hè? Dat is ook de conclusie die Hoenteman destijds ook maakte. Want denk erom, men zal zelfs in de rechtspraak op een gegeven moment niet meer recht spreken, maar spreken in overeenstemming van wat de goede gemeente vindt. En dat is natuurlijk een levensgevaarlijke ontwikkeling. Niet dan? Ja, lijkt me wel. Nou, ga zelf maar kijken hoe dat vandaag allemaal werkt in de praktijk. En zo verandert dan de rechtsstaat eigenlijk in een soort van onrechtsstaat. In de jaren 30 van de vorige eeuw was de leus van het nationaal socialisme: jij bent niets en jouw volk is alles. Ja, dat was de ultieme uitvoering eigenlijk van het marxistisch denken. Ja. Tegenwoordig is het, jij bent niets, maar de gemeenschap is alles. Een van de dingen die je de afgelopen jaren veel hebt gehoord uit monden van wetenschappers, politici, noem ze maar op, opinieleiders. We moeten het samen doen. Ja. Ja, een injectie, dat neem je niet voor jezelf. Ja, tuurlijk, jij neemt ook een beetje voor jezelf. Nee, maar je doet het ook om een ander niet te zien. Je doet het voor elkaar. We moeten het samen doen. Eén van taal, één van spraak, één gemeenschap. Samen overwinnen wij corona. Samen overwinnen wij het klimaatprobleem. Iedereen moet meedoen. Samen dit en samen dat. En wie niet meedoet, die wordt uitgesloten. Want daar komt het op neer. Die wordt buiten geworpen. Ja. Een ander belangrijk woord wat ook in de eindtijd natuurlijk van belang is, is het woord afval. Afval. En dat woord afval in het Nieuwe Testament, in het Grieks, dat komt van apostasia. En dat betekent eigenlijk letterlijk apo, vanaf. En stasia, dat betekent staan. Hè? Je staat ergens en daar stap je vanaf. En dat wordt dan in onze Bijbel vertaald met afval. Apostasia. Stasia. He, dus ergens van afstaan, afstand nemen van, verlaten, weggaan van. Nou, in het context van Gods woord betekent dat afstand nemen van God en van zijn woord. Afstand nemen van de ordonnantiën die God heeft ingesteld. Afstand nemen, nou ja, noem het allemaal maar op. He? En dat woord, dat kan je in een soort enge betekenis natuurlijk gebruiken, heel direct in verband met geloof en ongeloof, maar je kan het ook... Ja, in een bredere context zien. Dat de mens dus afstand neemt van dat wat, zoals wij dat wel eens zeggen, vroeger normaal was. Hè? Ja. En zo hoor je dan ineens mensen spreken over het nieuwe normaal. Het oude normaal? Nee, dat komt niet meer terug. Nee, het nieuwe normaal. En we zullen moeten leren leven met het nieuwe normaal. En wat dat normaal dan is, dat is niet meer afhankelijk van wat God zegt of van wat de Bijbel leert of zo. Nee, dat wordt ingevuld door de mensen die het kunnen weten. Dat zijn de zogenaamde deskundigen. Juist. Ja. De grote wijsgeer onder ons, JC. En dan bedoel ik niet Jezus Christus, maar Johan Cruijff. Die heeft ooit gezegd, je ziet het pas als je het door hebt. Ja. Nou, dat is een hele goede uitspraak. Als je het door hebt, als je het gaat zien, dan ga je de dingen ook herkennen. En dan herken je ook de taal die gebezigd wordt. Want met taal kun je natuurlijk ontzettend veel doen. Een woord wat vandaag ontzettend algemeen gebruikt wordt, dat is het woord framen. Hè? Framen. Alles wordt geframed. De hele wereld wordt geframed. Ja. Dat is dat dingen op een bepaalde manier gezegd worden. Hè, zodat bij de mens een bepaalde indruk achtergelaten wordt. Waarmee ze in hun gedachten dan verder gaan. Dat is framen eigenlijk. Ja? En oude normen en waarden en wetten en afspraken, daar wordt afstand van genomen. En ja, goed, hoezeer men ook zegt dat dat allemaal moet leiden tot een betere wereld, een leefbare wereld, dat zijn allemaal dingen. En natuurlijk zitten daar elementen in die op zichzelf ook wel te begrijpen zijn, wel goed zijn, verstandig zijn, weet je. Maar dat is natuurlijk typisch ook het werk van de tegenstander. Ik zei al, diabolos, hè? Degene die er dwars doorheen gaat en die alles door elkaar werpt uiteindelijk, hè. Ja... Een vermenging van waarheid en leugen. Nou, en daar leef je middenin. En daar moet je het onderscheid in zien te vinden. En dat valt niet mee. Goed, als we nog even naar 2 Thessalonicenzen 2 toe gaan. Ik heb al een paar keer even een paar woorden daaruit geciteerd. 2 Thessalonicenzen 2. Dan... Het gaat ook over die mens van de wetteloosheid. Nou, daar ga ik niet al te veel over zeggen, want dat moet je maar lezen dan in de laatste amen. Daar heb ik een artikel over geschreven, over de mens van de wetteloosheid. de openbaring ervan. Maar wat me in dit gedeelte ook opvalt, en dat heeft ook te maken met waar we tot nu toe even over hadden. En dat is dat op een gegeven moment staat er vers 8. Nou kijken we dus weer door de bril van God. Snap je? Want we lezen zijn woord. En dan staat in 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. Ja, dus op enig moment gebeurt dat. In die eindtijd. En staat er, de Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning van zijn komst. Hem, en dat heeft weer betrekking op die wetteloze, wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is. Je snapt wel, dit slaat niet op de komst van de Heer Jezus, dit slaat op de komst van de wetteloze. Dus de komst van de wetteloze is overeenkomstig de werking van Satan met allerlei krachttekenen en wonderen van de leugen. Het is interessant als je dan even een woordstudie doet over krachttekenen en wonderen, die combinatie, die vind je in de Bijbel een aantal keren terug. En dan wel in verband met het werk dat God doet. God doet krachten, tekenen en wonderen. Als aanvulling op de prediking van het evangelie enzovoort. En nou komt hier de wetteloze, die werkt dan naar Satan. En dan wordt diezelfde term gebruikt. Kracht, tekenen en wonderen. Alleen, hier staat wonderen van de leugen. Letterlijk in de grondtekst staat pseudo-wonderen. Pseudo-wonderen. Vanmorgen al even 2 Korinther 11. Pseudo-apostelen. Dus apostelen van de leugen. En hier staat pseudo-wonderen, dus wonderen van de leugen. Want pseudos is het Grieks voor leugen. He, dus tekenen en wonderen. Nou, als je later in het boek Openbaring terechtkomt. Ik heb vanmorgen al even gehad over de oprichting van dat beeld in Jeruzalem. Nou, dat is ook een kwestie van tekenen en wonderen. He? Want dat beest uit de aarde, weet je wel, die handlanger van het eerste beest. Die zal tekenen, hij zal zelfs vuur uit de hemel doen nederdalen, weet je wel. Nou, doe het maar eens. Geweldige tekenen en wonderen. En mensen die niet beter weten, die denken, oh, maar dat is van God. Ja. Dat is één ding. En staat er, vers 10, met allerlei misleiding van de ongerechtigheid. In hen die verloren gaan. Omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Ja, dus misleiding van de ongerechtigheid. En ongerechtigheid staat tegenover gerechtigheid. Ja, en als je die twee begrippen moet duiden, het begrip gerechtigheid, rechtvaardigheid, zo kan het ook vertaald worden, dat heeft te maken met datgene wat in overeenstemming is met de wil van God. Ja, de Heer Jezus, die kwam bij Johannes de Doper en die wil zich laten dopen, weet je nog? En Johannes de Doper, die kijkt ernaar en denkt van, hè, wat krijgen we nou? En die zegt het ook. Heer, het is nodig dat ik door u gedoopt word, maar niet dat ik u doop. Hè? Want ja, de Heer Jezus, hij was geen zondaar enzovoort, weet je, al dat soort dingen. Nee, maar de Heer zegt, laat dit aldus geschieden, want ik moet alle gerechtigheid vervullen. Het was in overeenstemming met de wil van God dat hij daar in de Jordaan gedoopt werd. Niet om afwassing van zijn zonden of zo, want die had hij niet. Maar om andere redenen, en daar zal ik nog even verder niet over uitweiden. Maar hij moest de gerechtigheid vervullen. Hij moest de wil van God doen, in alle opzichten. Dat is gerechtigheid. En iemand die rechtvaardigheid bedrijft, handelt in overeenstemming met de wil van God. Maar de ongerechtigheid is precies tegenovergesteld. Is dat wat dus ingaat tegen de wil van God. En daarin worden mensen misleid, schrijft Paulus hier. Zodat zij misschien wel denken dat ze het goed doen, ook voor God. Maar ondertussen doen ze het nou net verkeerd. En dat is de gedachte. En dat heeft ook te maken met de relatie met God. Nou ja, goed, ik kan er niet helemaal dieper op ingaan, maar het heeft ook te maken met de liefde voor de waarheid die ze niet hebben aangenomen. Nou, en dat merk je ook heel duidelijk, dat mensen gewoon de leugen verkiezen voor boven de waarheid. En dat is ook niks nieuws eigenlijk, want ja, dat komt in de oude geschiedenis, ook in de Bijbel komt het al naar voren. Hè? En dat heeft ook mee te maken dat het vaak gemakkelijker is om de leugen te aanvaarden dan de waarheid te doen. Toch? Ja, want als al die deskundigen zeggen, je moet rechtsaf, en de halve wereld die gaat ook mee rechtsaf, ja, wie ben jij dan om linksaf te gaan? Weet je, dan snap je? Het is moeilijk om de waarheid te doen in een wereld waarin de leugen regeert. En doe je die waarheid wel, dan, ja, dan is het net alsof er dan allerlei instrumenten in werking gezet worden om jou zeg maar, te framen. Hè? Om jou dingen toe te dichten die helemaal niet waar zijn of zo, maar waardoor je in een verkeerd daglicht gesteld wordt. Terwijl het tegenovergestelde misschien waar is. Ja, maar zo werkt dat. En dat wordt, nou ja, dat is in onze wereld van vergeven op het moment. Dat soort dingen. Maar nou komt er nog iets bij. En daarom staat er, zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. Dus op een gegeven moment zal God ook zelf hier actie in ondernemen. En een dwaling zenden, hè? Letterlijk staat er een dwaling uitwerken in hen, zodat zij de leugen geloven. Ik geloof dat je dat zo moet interpreteren, dat als mensen 100 keer de waarheid is verteld, en ik bedoel dat even niet negatief, hè, maar gewoon positief, en ze wijzen dat constant af, ja, dan komt er een moment dat ze het ook niet meer kunnen aanvaarden. Ik weet niet of je dat helemaal kunt vergelijken, maar toen ik dat zo las, moest ik ook denken aan wat er destijds gebeurde in Egypte. Weet je nog, toen Mozes het volk uit Egypte moest leiden en de farao, er staat steeds, en farao verhardde zijn hart. En hij liet Mozes niet gaan. En dan volg je, farao verhardde zijn hart. En hij liet Israël niet gaan. En op een gegeven moment staat er, en God verhardde zijn hart. Je moet het maar nalezen in Exodus, je kunt het allemaal lezen. En toen kon hij dus geen andere kant meer op. En daarmee werd farao, werd Egypte rijp gemaakt voor het oordeel. Want God kwam natuurlijk tot zijn doel. Hij leidde het zo dat Israël wel degelijk uit Egypte vertrokken is. En ze waren goed en wel onderweg. Toen ging de farao met zijn legers Israël achterna. Had hij beter niet kunnen doen. Want toen Israël eenmaal door de zee gegaan was, gingen zij ook. Dachten, wat zij kunnen wij ook. En toen waren ze in het midden van de zee en God sloot de wateren. En het hele Egyptische leger kwam. God verhardde zijn hart. Eerder is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol. God handelt niet zomaar impulsief. God reageert niet zomaar op het wel doen of het niet doen van de mens. Nee. Dingen worden vol. En er komt een tijd dat de ongerechtigheid vol geworden is. En op dat moment is er geen weg meer terug. En zijn mensen helemaal geïndoctrineerd met de leugen. Ik heb me wel eens afgevraagd, daar zijn we in het boek Openbaring ook mee bezig. Maar misschien ook voor jezelf om er nog eens over na te denken. Dat je op een gegeven moment in het boek Openbaring ziet dat er oordelen komen, plagen en noem maar op. Hè? En het is echt onvoorstelbaar wat je dan leest. En dat engelen daarbij ingeschakeld worden en God die waarschuwt ook nog en denkt erom dit en zo. Ik zeg maar even mijn eigen woorden. En dan komen die oordelen. En dan lees je verschillende keren in het boek Openbaring van de mensen die die oordelen ondergaan. Ze kauwen op hun pijn van, op een tong van pijn en zo, weet je, allemaal ellende. En dan toch staat er, en zij bekeerden zich niet. Dan denk ik, hoe is het mogelijk? Als zo duidelijk God zich manifesteert in de oordelen in de toekomst, en dat mensen toch niet zich bekeerden, dan moet er iets met die mens zijn. En als dan de vraag is, wat is er met die mens? Ja, is dat dan nog wel een mens? Of zou je die mens eigenlijk meer, een beetje populaire term, een zombie moeten noemen. Het is een gedachte. Maar waarom is dat zo? Ja, vanwege de verharding van het hart. Maar hoe komt dat? Nou ja, hier wordt een tipje van de sluier opgelicht. God zal een krachtige dwaling zenden, zodat ze de leugen geloven. Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd. Dus ze worden rijp voor het oordeel. Net als Farao toen, net als die Amorieten toen. Ook in de eindtijd zal dat gebeuren. En het voorbereidende werk vindt plaats onder onze ogen. Want net als Paulus toen zei, het geheimenis van de wetteloosheid is al in werking. Dat kun je vandaag herhalen. Je ziet het allemaal niet precies. Je kunt het ook allemaal niet precies de vinger erachter krijgen. Het nieuws, nepnieuws. Weet je, het is allemaal ontzettend lastig. Maar de grootste gemene deler is wel dat de mens steeds verder van God afdwaalt. En dat hij steeds verder gaat in zijn ontwikkelingen. En dat straks, zoals het ook gewoon letterlijk op internet beschreven staat, de mens gekoppeld moet worden aan het internet. En dat is ontzettend makkelijk. Dan hoef je je pincode niet meer te onthouden. Je hoeft je bankrekeningen niet meer uit je hoofd te kennen. Je hoeft allemaal niks meer. Het is alleen maar makkelijk, want het staat allemaal op je identiteit, je digitale identiteit. En het mooiste zou zijn, dat is wat ik in een onlangs verschenen rapport van het World Economic Forum las, dat er ook een soort van bemiddelaars gaan komen in de toekomst, digitaal. Die weten wat goed voor jou is op basis van jouw profiel. En die dan ook via dat internet kunnen aanvullen in jouw leven wat jou ontbreekt. Nou, klinkt fantastisch, of niet? Ja, maar pas op. Dat is eigenlijk een heel mooie manier om te zeggen dat ze er naartoe willen, dat je via digitale weg de mensen gewoon kunt besturen. Nou ja, goed, en om de mens deel uit te laten maken van het internet heb je dus in je lichaam dingetjes nodig die reageren op datgene wat uitgezonden wordt. Nou, ik zou zeggen, broeders en zusters, u maakt dat verhaal nou langzamerhand maar zelf af, hè? Dat hoef ik niet meer te doen, nou. Er wordt aan gewerkt. Laat ik nog even met u mogen naar 1 Timotheus 4, want Paulus heeft ook een paar dingen gezegd over die laatste dagen en zo. Ik ben van plan ook, zo de Heere wil en wij leven, nog een boekje te schrijven over op weg naar de eindtijd. Dus u had al die aantekeningen niet hoeven maken, hoor. En dan zal ik het ook nog gedetailleerder ook allemaal beschrijven en zo, weet je. Dus dat komt allemaal wel voor elkaar. 1 Timotheus 4, daar staat, maar de geest, schrijft Paulus, zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden. Dus het gaat niet om de tijden waarin Paulus toen leefde, op dat moment, maar in latere tijden. Sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Door huichelarij van leugenaars die door hun eigen geweten als met een brandijzer, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel. Ja. Dat God geschapen heeft voor de geloven en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden. Nou, dat zijn allemaal aspecten, hè, die je vandaag ook een invulling kan geven. Natuurlijk zijn er meer dingen waardoor je er een invulling aan kan geven, maar vandaag ook. Ja. En want alles wat God geschapen heeft is goed en niets is verwerpelijk wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Nou ja, goed, er zijn nu al plannen bijvoorbeeld, hè, al zijn die voorlopig nog even gecanceld, dat er straks dat je belasting moet betalen als je een stukje vlees eet. Hille, hou je van een biefstukje? Ja, moet je straks belasting betalen. He? Want dat is slecht voor het milieu. Rijp je? Allemaal dat soort gedachten. Het begint allemaal heel voorzichtig, totdat de mensen er allemaal aan gewend zijn en dan kun je het allemaal doorvoeren. Want zo werkt het, hè? Ja. En in de 2e Timotheusbrief Daar blikt Paulus ook voor uit, 2 Timotheus 3. En dat vind ik ook wel heel bijzonder eigenlijk, hoe hij daar de mensheid beschrijft. Hij zegt in 2 Timotheus 3, vers 1, en weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. En als je dan verder leest, dan blijkt dat hij het niet heeft over de financiële toestand of zo. Of de economie als zodanig. Hè, en om oorlog en dat soort dingen. Nee, hij beschouwt het vanuit een andere kant, vanuit de mens zelf, zeg maar. Want, zegt hij, dus waarom zware tijden? Even weer gezien vanuit het oogpunt van de Bijbel. Hè. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Kijk, en je voelt wel, dit is een bepaalde manier van leven, een bepaalde tendens. Hè? Het gaat er natuurlijk niet om dat als een kind een keer ongehoorzaam is, weet je wel, dat hij dan tot dit groepje behoort of zo, weet je wel. Moet je niet gelijk met de Bijbel aankomen, zet de Bijbel, hè. Nee, het gaat om de algemeenheid. Het gaat om een tendens. Zonder natuurlijke liefde. Onverzoenlijk, dus wat de mens aan liefde heeft in zichzelf. Zelfs dat gaat eraan. Nou, dat merk je ook wel in het boek Openbaring bijvoorbeeld. Hè, waar je ook kunt ontdekken dat ja, mensen voor elkaar, even los van de gelovigen, hè, die in Openbaring ook genoemd worden, die het getuigenis van Jezus in zich dragen, maar dat mensen ook elkaar ja, geen cent meer geven voor het leven van elkaar. Het leven van de mens wordt gedegradeerd inderdaad tot een numerieke kwaliteit. Hè? Onverzoenlijk. Kwaadsprekers. Onmatig. Wreed. Zonder liefde voor het goede. Verraders. De ene die de ander verraadt, roekeloos, geen grenzen meer kennen, verwaand. Meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zingenot, dat heeft te maken met datgene ja, wat je eigen hart eigenlijk aan je opdringt. Zij hebben, staat er, een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verlogen. Keer u ook van hen af. Dus heb daar geen gemeenschap mee. Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen, die met zonde beladen zijn, door allerlei begeerten gedreven worden. Dus het gaat ook om de kring van de geloven, hè, van de religieuzen, zeg maar. Die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, Paulus noemt hier een voorbeeld waar we verder niet veel van weten, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en wat het geloof betreft verwerpelijk. Ja, met een verdorven gezindheid. Dat woord gezindheid heeft te maken met het denken. Ja. Laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Het denken. Dat wat een mens beweegt. De zetel van het denken is het eigenlijk. Noes, hè? De zetel van het denken. Een mens leeft in overeenstemming met wat hij denkt. Ik denk, dus ik ben. Ja. Nee, maar zo werkt het in de praktijk wel. Een mens handelt, even in het algemeen gesproken, in overeenstemming met wat hij gelooft. Met wat zijn visie is, met hoe hij over de zaken denkt, hoe hij tegen zaken aankijkt. Hè? En waar hij kennis van heeft. En we zijn net onder het eten nog even tegen elkaar. Dat zie je vandaag ook met die hele milieutoestanden enzovoort. Hè. Och, mensen, als je niet oppast. Er zijn heel veel mensen in de wereld die denken, als we nou niet gauw actie ondernemen, dan vergaat de wereld. Ja, dat is een beetje, zeg maar, de Greta Thunbergs van deze wereld, weet je wel? Het moet als de wiede weer gaan, moet het veranderen, want anders dan gaat het helemaal fout. Terwijl de Bijbel laat zien dat we tenminste nog 1000 jaar op deze aarde te gaan hebben. Want ik zei al, als de geschiedenis van de wereld zich zodanig ontwikkelt, en dat geldt ook voor de milieuproblematiek, natuurlijk, geldt overal voor, dat Gods plan in gevaar komt, dan grijpt God in. En daarmee zeg ik niet, lieve mensen, oh, laat ik dat er alsjeblieft gauw bij zeggen, voordat ook ik weer geframed word. Daarmee zeg ik niet, gooi je rotzooi maar op straat. Ja, dat moet je ook nog allemaal zelf weten ook, maar niet op mijn straat in ieder geval. Dat zeg ik niet, dat beweer ik ook niet. En dat dingen niet anders zouden kunnen, dat zeg ik ook niet. Ik denk dat dat ook best wel kan. Maar het gaat om de filosofie. Het gaat om de gedachte. Hè, die niet afkomstig is van God en uit God is. Hè, of het nou gaat om voedsel en al dat soort dingen. En de onderlinge relatie tussen mensen enzovoort. Daar zegt de Bijbel het een en ander over. Maar dat vooral niet. Hè, nee, het gaat om het denken van de mens. De zondige mens, die geïnfiltreerd wordt door de geestelijke machten die er zijn. We hebben net al gelezen over het feit dat ze leringen van demonen zullen volgen. Dat mensen zich dus laten leren door die geestelijke wereld. De zonen van de duivel. Denk aan Matteüs 13. Ja goed, zo kun je er al die dingen over zeggen. Die kenmerken die Paulus hier noemt, is ook wel aardig, dat zijn er in totaal 18. He, voordat u ze even wil gaan tellen, zal ik het alvast zeggen, het zijn er 18. Vind ik daarom leuk, omdat 18, dat is 3 keer 666. Ja, dat was het getal van de mens, weet je nog? Ik denk dat het niet voor niks is dat het 18 keer is. Maar goed, we gaan even naar het laatste Bijbelboek, Openbaring. Nou, nu komen we natuurlijk terecht in die eindtijd. En daar ja, komt alles samen eigenlijk, hè? In Openbaring hoofdstuk 9 bijvoorbeeld. Alles wat onderhuids zich ontwikkeld heeft in de loop der jaren, in de loop der eeuwen, wordt in de toekomst openbaar. En daar spreekt het boek Openbaring ook van. En daar staat bijvoorbeeld in Openbaring 9 vers 1. En de vijfde engel blies op de bazuin en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen en hem werd een sleutel van de afgrond gegeven, de put van de afgrond. En hij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op aarde en hun werd macht gegeven zoals schorpioenen van de aarde macht hebben, enzovoort, enzovoort. He, dus de put van de afgrond gaat open en dit geeft iets aan van het rijk der duisternis dat in de toekomst op de aarde ook openbaar zal worden. Er staat later in Openbaring 12 ook dat de Satan zelf op aarde geworpen zal worden. He, er komt oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen voeren oorlog tegen de draak en zijn engelen. En die verliest dat en dan wordt de Satan op aarde geworpen en weet dat hij nog weinig tijd heeft. Ja, want alles moet binnen de vastgestelde tijd van God, weet je wel. En in dit hoofdstuk, Openbaring 9, daar staat ook in vers 20. En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, heb je het al, bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Zij bleven de demonen aanbidden. Ja, dus er is heel duidelijk ook een relatie tussen de fysieke wereld en de geestelijke wereld in de eindtijd, kennelijk. En dan staat er, en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, horen of lopen. Nee, de afgoderij komt in de eindtijd tot een hoogtepunt, namelijk in de oprichting van het afgodsbeeld dat in Jeruzalem wordt geplaatst. Ook staat het, bekeerden zij zich niet van hun moorden denk aan de mensenmoorden van het begin, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Ongeoorloofde toe-eigening, criminaliteit. Nou, er worden hier allerlei aspecten genoemd ook van die samenleving zoals die er in de toekomst dan uitziet. En wat die demonen betreft, als het gaat om de eindstrijd tussen God en de legers van deze wereld, moet je even naar Openbaring 16 toe gaan. Laat ik even beginnen in hoofdstuk 11. Dat is misschien wel verstandig, hoofdstuk 11. Want de vraag waar we tenslotte dan op terechtkomen is, hoe loopt dat nou allemaal af, hè? We lezen immers in het boek Openbaring dat er in de eindtijd een rijk zal zijn, dat er een beest uit de zee komt met 7 koppen en 10 hoorns, je weet wel. En dat eigenlijk een exponent is van de Satan. Satan zal hem op de troon zetten en hij zal spreken als de Satan. Hij zal godslasteringen spreken, staat er expliciet nog bij. Dus de wereld van de eindtijd is ook een wereld waarin massaal God wordt gelasterd. Ook het volk van Israël zal natuurlijk een rol spelen in die eindtijd. Het beest uit de aarde of de valse profeet komt eraan te pas. En hij zal zijn volk misleiden enzovoort met mooie woorden. Zo zal dat hoofdzakelijk gaan in de toekomst. Maar hoe zal dat dan aflopen? In hoofdstuk 11 daar staat, en dat is wel belangrijk om dat even vast te houden ook, de zevende, vers 15... En de zevende engel blies op de bazuin. Er wordt in de Openbaring over een aantal bazuinen gesproken. En er zal ook een laatste bazuin zijn die geblazen wordt. De zevende engel blies de bazuin en er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden, en nou komt het, de koninkrijken van de wereld. Daar heb je dat koningschap over de wereld, waar ik vanmorgen al over sprak. Zijn van onze Here en van zijn Christus, van zijn gezalfde. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En dus dit is het moment waarop in Openbaring getuigd wordt van de komst van de koning, de Heer Jezus Christus. En hij zal het koningschap van God openbaren. En daarvoor zal de Satan moeten wijken. En dan staat er, de 24 ouderlingen die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. Dat is dus wat er in de hemel eigenlijk gezien wordt door Johannes. En zij zeiden, wij danken u, Heere God, de Almachtige, die is en die was en die komt, omdat u uw grote kracht ter hand genomen hebt en koning geworden bent. En dus hier wordt in de hemel al God gedankt voor het feit dat hij die kracht en die macht als almachtige, die hij natuurlijk altijd al heeft gehad, maar nooit heeft geopenbaard, universeel, dat die nou ter hand genomen wordt en dat hij koning zal worden. En dat wordt hij uiteraard in de persoon van de Heer Jezus Christus. En dan staat erbij, en de volken zijn toornig geworden en uw toorn is gekomen. En daarmee ook het tijdstip, heb je het weer? De vastgestelde tijd voor de doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw dienstknechten, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, de Heer die zal dus zijn koningschap gaan openbaren en dat zal leiden tot agressie, tot toorn onder de volken. Verbolgenheid, dat is eigenlijk het woord wat je hier zou moeten vertalen. Verbolgenheid onder de volken. En daar zie je echt ook de confrontatie dus in de eindtijd tussen de mens, lees de mensheid, onder aanvoering van de tegenstander en al zijn exponenten, en God. En dat komt in de eindtijd, komt dat dan tot een hoogtepunt aan. Uit. En dan breekt er in de oorlog hemel uit, breekt er in de hemel oorlog uit. Slachter, wil even bij de les blijven. Openbaring 12. En dan in die hemel, daar vindt de strijd plaats tussen de engelen van God en Michael, dat is de aartsengel, ook de aartsengel van Israël. En de Satan en zijn engelen. En dan Satan delft het onderspit. Dan wordt hij op aarde geworpen. En dan gaat hij daar nog tekeer. Dat staat in vers 12. Daar, hoofdstuk 12, vers 12. Daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe in grote woede. Omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. In de eindtijd ontwikkelt alles zich in een behoorlijk tempo. Alles moet volgens hoofdstuk 1 met haast, met spoed geschieden. En dan gaan we naar Openbaring 16, wat ik al zei. En daar komt Babel eigenlijk ook alweer in beeld langzamerhand. Want staat er in Openbaring 16 vers 12... En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier... De Eufraat. En de Eufraat, dat is samen met de Tigris, dat zijn de rivieren die hun oorsprong vinden in het Tweestromenland, in het land van Ur der Galdeën. En dat is wat wij tegenwoordig kennen als Irak. Ja. Babel. Want in dat gebied ligt Babel ook, hè? De stad Babel. En de oude stad Babel die ligt daar aan de oever van de Eufraat. Aan de linkeroever, even vanaf, als je er zo voor staat, zeg maar. Hier Jeruzalem, hier Babel, twee rivieren. En vlakbij de stad Babel wordt op het ogenblik gebouwd aan de uitbouw van de stad Hilla. En dat moet een wereldstad worden in no time. En zijn er vooral de Chinezen ook die daar geld in steken? Ja. En weet je hoe dat project genoemd wordt? Je kunt het allemaal vinden op internet, hè? Ik sta dit niet te verzinnen. Weet je hoe dat project genoemd wordt, waar ze mee bezig zijn? Ja. Babylon, The New City of Babylon. Zo heet het project. Er worden miljarden ingepompt. Moet een compleet nieuwe wereldstad worden. Ja, dat snap ik wel. Ja, ik snap dat wel. Want Babel speelt in de eindtijd namelijk nog een rol. He? Maar goed, hier staat dus de engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En het water droogde op, staat er, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koningen uit de richting van waar de zon opgaat. Ja, dus de rivier droogt op. En dan... komen de koningen uit het oosten. Nou, Babel ligt ten oosten van Jeruzalem. En let nu even op. Ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikvorsen. Dat ziet Johannes dus, hè? Zo moet je wel even voorstellen. En vervolgens staat er, dat zijn namelijk geesten van demonen. Die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verleiden, te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Dus in de eindtijd zullen de leiders van de wereld dus bezeten zijn. Volkomen geregisseerd worden door demonen. Door de geestelijke machten van de duisternis. En zij zullen zodanig in de war gebracht worden dat zij denken dat zij als mensen met militaire middelen God kunnen gaan verslaan. En God heeft zich inmiddels al lang gemanifesteerd in de persoon van Jezus Christus op de berg Sion. In Jeruzalem. En ze gaan die kant dus ook op. Alleen ze komen niet meer bij Jeruzalem, want er staat in vers 16, hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmageddon. En Harmageddon, dat is letterlijk betekent dat berg van Megiddo. En Megiddo is een plaats, dat ligt 100 kilometer ten noorden van Jeruzalem. Dat is een berg. Ik heb daar ooit gestaan op die berg. En dan kijk je uit over de vlakte van Megiddo. Nou, de Bijbel zegt, daar worden ze verzameld. En dat betekent het einde. Dus Jeruzalem bereiken ze in die tijd niet meer. Maar dit is het einde. En dan staat er ook, en de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de hemel, uit de tempel in de hemel vanaf de troon. Die zei, het is geschied. Ja, dat is net zoiets als, het is volbracht. En zo komt Gods plan ook tot een einde. De koning der koningen overwint. Nou goed, en dan lees je in Openbaring 19. Dan nog in het zesde vers. En ik hoorde... Openbaring 19, vers 6. En ik hoorde zoiets als een luid geluid van een grote menigte. En als een gedruis van vele wateren. En een geluid als van een zware donderslagen. Halleluja! Want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Dus de verborgenheid van God houdt op te bestaan. God openbaart zich weer aan het volk van Israël, dus ook aan deze wereld. Uiteraard zichtbaar in de persoon van de Heer Jezus Christus. Want er staat ook in vers 11, en ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En die ruiter op het witte paard, ja, die kun je heel eenvoudig identificeren als de persoon van Christus. En dan vervolgens wordt de Satan gebonden in Openbaring 20, staat dat. Dat hij gebonden wordt in de afgrond, zodat hij de volkeren niet meer kan verleiden, ook niet meer kan misleiden. En dat zal een tijd zijn waarin de Heere God via Jezus Christus op deze aarde orde op zaken zal stellen. En de dingen zal terugbrengen ook naar hun oorspronkelijke toestand. Dat wil zeggen dat hij heel de aarde zal onderwerpen aan Gods wil en aan zijn gerechtigheid. Om het met, tenslotte met de woorden van Jesaja te zeggen, hoofdstuk 32. Een koning zal regeren in gerechtigheid. Dus in overeenstemming met Gods wil. En dan staat er zo mooi bij in hoofdstuk 32, vers 17. En de uitwerking van die gerechtigheid zal vrede zijn. Rust en veiligheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Ja, ik wou het hierbij laten. Tot zover. Nou, we hebben weer dingen om over na te denken, lijkt me. Neem het mee, denk er zelf over na. En voor zover het je interesse heeft, wees er ook mee bezig. Zullen we samen de Heer nog danken? Ja, Vader, wil ook nu u hartelijk danken voor deze gelegenheid. Heer, dat we opnieuw mochten lezen in uw woord. En we lezen daarin zoveel. En Heer, ja, we denken daarover na, kunnen er allerlei gedachten over hebben. En we willen u bidden, wilt u door uw geest ons leiden, dat we ook op de juiste gedachten terechtkomen. Heer, dat we de dingen gaan verstaan zoals u ze ook bedoeld hebt. Want dat is ons verlangen. Dat we niet een eigen invulling geven aan datgene wat we lezen, maar dat we zoeken naar de betekenis ervan die in overeenstemming is met uw wil. En dank u wel, Heere, dat u ons daartoe ook uw geest gegeven hebt, dat we het ook van u mogen verwachten daarin. Dat u onze gedachten daarin ook wilt leiden en wilt behoeden in Christus Jezus. Heere, zo dragen we elkaar ook aan u op, Heer, ook als we naar huis toe gaan. Ons veilig bewaren ook op de weg, Heer. En dank dat we mogen weten dat u met ons gaat en bij ons bent. Dat we te allen tijden ons mogen verblijden in u. In alles wat u ons gegeven hebt. Dat de overwinning vaststaat. En dat we deel mogen hebben nu al aan die overwinning, aan die heerlijkheid die in de toekomst wordt geopenbaard. Heer, daar zijn we blij mee, daar zijn we dankbaar voor. En we willen u daarvoor de lof, de dank en de eer geven. Komt u toe allemaal. Nu en ook tot in eeuwigheid. Amen.